Een hele goede morgen allemaal. Fijn om hier weer in jullie midden te zijn. En ik had zelf het gevoel dat het wat langer geleden was, maar ik keek het gisteren even na en toen zag ik dat het nog maar 5 weken geleden was dat ik hier ook was. Toen heb ik het over David gehad, David in Adullam. Maar 2 keren daarvoor, roep ik even in jullie herinnering, toen heb ik het gehad over wat Paulus zegt in Galaten 1 en Galaten 2. En we hebben een groot deel van Galaten 1 besproken de eerste keer en een week of 2 weken later een groot deel van Galaten 2. En in die hoofdstuk heeft Paulus het over zijn bediening, over zijn roeping, hoe hij geroepen werd door de opgewekte Christus vanuit de hemel. En daar schildert hij ook het contrast met die andere apostelen, de 12, om ze maar even zo aan te duiden, want dat doet de schrift zelf ook. En in Galaten 2 spreekt hij zelfs over het verschil van roeping, dat aan hem het evangelie van de voorhuid was toebetrouwd, zoals dat aan de 12, Petrus, Jacobus en Johannes, het evangelie van de besnijdenis was toevertrouwd. En daar was een verschil in boodschap en doelgroep. En ze geven dan elkaar de hand, de rechterhand der gemeenschap. Daar was overeenstemming over. En ik ga deze ochtend met jullie naar de geschiedenis in Handelingen, waar die bijzondere bediening en wat er allemaal mee samenhangt ook wordt uitgebeeld in de geschiedenis. Want ja, deze geschiedenis is niet zomaar een verhaal wat in de Bijbel staat, maar is een illustratie van wat in Handelingen bekendgemaakt wordt. Wat ik ga doen, ik ga het eerst even lezen met jullie. Het zijn niet zo heel veel versen, dus we lezen het eerst. En dan ga ik nog wat toelichting geven over het kader, over de context in het boek Handelingen zelf. Want we vinden het, voor degenen die mee willen kijken, lezen op een telefoon of een Bijbel, in Handelingen 20. En ik begin dan niet in vers 1, maar in vers 6. En daar staat, en wij varen uit van Filippi na de dagen van de ongezuurde broden en kwamen in 5 dagen bij hen in Troas, waar wij 7 dagen doorbrachten. En op de eerste dag van de week, toen wij samengekomen waren om brood te breken, argumenteerde Paulus met hen. En omdat hij op het punt stond de volgende morgen te vertrekken, verlengde hij het woord tot aan middernacht. En er waren aanzienlijk veel fakkels in het bovenvertrek waar wij waren verzameld. En een zekere jonge man, genaamd Eutychus, zat bij het raam en hij werd door een diepe slaap overmand. En terwijl Paulus argumenteerde, viel hij door de slaap overmand van de 3e verdieping naar beneden en hij werd dood opgepakt. Maar Paulus ging naar beneden, hij viel op hem, hij omhelsde hem en hij zei, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En hij ging weer naar boven en hij brak het brood en hij at en hij converseert nog een aanzienlijke tijd tot aan het ochtendgloren en zo vertrok hij. En zij leidden de jongen levend weg en zij werden bovenmaten bemoedigd. Dit is dus Handelingen 20, een aantal versen. Trouwens, deze vertaling die baseer ik, ik heb erboven staan ISA, dat is geen bekende vertaling, dat is geen Statenvertaling of MBG of herziene Statenvertaling, maar een vertaling gebaseerd op de interlineair, die ik straks ook wel ga laten zien. Overigens, dat zeg ik even tegen de mensen thuis, dat ben ik vergeten, die meekijken met de livestream. Jullie kunnen de presentatie van mij niet zien, maar wel op mijn website Gezonde Woorden even downloaden, zodat je toch mee kunt bladeren. Dit is dus de geschiedenis in Handelingen. En ja, we vallen dus, ik wou zeggen, midden in het boek Handelingen, maar zelfs veel meer dan dat. Hoofdstuk 20, dat heeft 28 hoofdstukken. Maar ik wil om zo'n geschiedenis wat te kaderen, om daar context aan te geven en samenhang, wil ik jullie wel iets vertellen over Handelingen. Het boek Handelingen, dat is eigenlijk gewoon ook geschiedschrijving. Hè? Net als de evangelieën Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. De 4 evangelieën beschrijven het leven van Jezus hier op aarde en eindigen zo'n beetje met zijn dood nog net met zijn opstanding, hè, in het laatste hoofdstuk, en ook dat hij verschijnt aan sommigen. En daar begint dus het boek Handelingen mee. Met zijn opstanding, nou ja, refererend aan zijn opstanding, maar dat hij verschijnt als de opgewekte aan, ja, aan sommigen. Dat zegt Paulus trouwens in hetzelfde hoofdstuk wat Gerard net voorlas, 1 Korinther 15. Dat hij aan een aanzienlijk deel, in ieder geval van de apostelen, maar ook in meer dan 500 broeders in één keer is verschenen. Maar het boek Handeling, kijk, je moet voor de context moet je hier even bij bepaald worden dat die discipelen, dat ze zijn later worden ze apostelen genoemd, maar ze waren discipelen van Jezus. Zij hadden ongeveer 3,5 jaar met hem op aarde rondgewandeld en zij wisten: dit is de Messias. Groot was dan ook hun ontsteltenis dat hij gevangen werd genomen, overgeleverd werd aan de Romeinen en ter dood veroordeeld werd en daadwerkelijk geëxecuteerd. Hij werd gekruisigd, hij stierf. Hun wereld stortte in, want zij dachten: dit is de Messias. En ze hadden, dat is natuurlijk achteraf makkelijk praten, maar ze hadden blijkbaar niet zo goed opgelet, want de Heer had echt wel toespelingen gemaakt op zijn lijden en sterven en zijn opstanding. Maar ook, ze waren verbouwereerd, uit het veld geslagen. Je leest dat bijvoorbeeld ook van die Emmausgangers in Lucas 24. Van ja, wij dachten dat hij de Messias was en dan zeggen ze nog bij: het is nu al de derde dag. Ja, maar juist op die derde dag zou hij opstaan en dat gebeurde ook. En ja, dan verschijnt de opgewekte Christus dus aan hen. Hij die 3 dagen daarvoor gedood werd, verscheen aan die apostel. Hij stond opeens in hun midden bijvoorbeeld, in een kamer, in een huis. En hij verscheen aan hun. En kijk, zij hadden verwacht, ze hadden hun hoop op hem gesteld. Zij wisten gewoon: dit is de Messias die God beloofd heeft in de Hebreeuwse profeten, in de Hebreeuwse geschriften. Toen werd hij gedood, waren ze even uit het veld geslagen, maar toen stond hij op. Nou, wat is dan de logische vraag die ze zouden stellen aan hem? Nou, dat is de volgende. Heer, herstelt u dan in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dat vragen ze namelijk aan hem in Handelingen 1 vers 6. En wat denken jullie wat het antwoord was van Jezus? Ja of nee? Ik zie iemand nee schudden, dat... Ik weet niet wat dat betekent. Betekent dat een nee? Nou, het gekke is dat Jezus een heel erg ontwijkend antwoord geeft. Hij zegt geen ja, maar hij zegt ook geen nee. Hij zegt: het komt jullie niet toe te weten de tijden en gelegenheden die de Vader tevoren in zijn eigen macht gesteld heeft. Oftewel, de Vader weet de tijd dat het gaat gebeuren. Maar ik parafraseer nu even natuurlijk in mijn eigen woorden. Maar ik ga het jullie nu niet vertellen. En waarom niet? Jezus wist het wel, maar die discipelen, die apostelen, die hadden nog iets te doen. Namelijk aan Israël verkondigen dat als Israël zich zou bekeren, Jezus zou ten hemel varen. Dat lees je in hetzelfde hoofdstuk, Handelingen 1. Jezus zou naar de hemel gaan. Daar hebben wij nog een christelijke feestdag aan overgehouden, de hemelvaart. Maar hij zou naar de hemel gaan. En later in Handelingen 3 predikt Petrus dus van: ja, Israël, tot Israël dus, Joodse mannen, Israëlitische mannen, als jullie je bekeren, dan zal hij terugkeren van de hemel en dan zal hij alles herstellen waarvan de profeten gesproken hebben. Oftewel, dan zal hij zijn koninkrijk oprichten en via een Israëlitisch koninkrijk zijn koninkrijk vestigen over heel de aarde. Nou, is dat gebeurd, ja of nee? Nee, dat is, nu kunnen we dus wel een nee zeggen. Nee, dat is niet gebeurd. En aan het einde van Handelingen wordt eigenlijk pas deze vraag rechtstreeks beantwoord. Ook wel eerder toespelingen natuurlijk. Maar pas aan het einde van Handelingen vind je: laat het, dan zegt, dit is Paulus, laat het dan aan jullie bekend zijn. Dat zegt hij trouwens tot Joden, de leidslieden van het Joodse volk. Dat deze redding van God tot de natiën werd gezonden en zij zullen horen. De nadruk op zij, de klemtoon op zij. Jullie niet, Israël, maar zij wel. Dus de vraag wordt beantwoord in Handelingen. En alles wat je hier tussen vindt, tussen Handelingen 1 en 28, werkt daar naartoe. En ik heb een overzichtje gemaakt van een paar dingen, dat had ik natuurlijk uit kunnen breiden, maar ik wilde het in één dia hebben. Wat je dus in het begin van Handelingen vindt, in Handelingen 2 en 3, dan gaat het nog over Petrus en de 12. Oftewel Petrus en Johannes als vertegenwoordigers ook van de 12. Maar in het begin heb je dus, in het begin is het nog heel erg de 12. En de 12 heeft alles te maken met Israël. Ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen, de 12 stammen. De 12 hebben alles te maken met Israël. En in het begin is het nog heel erg het volk Israël, het Joodse volk, op de voorgrond. Want aan hen werd gepredikt, bijvoorbeeld in Handelingen 3, het voorbeeld wat ik net aanhaalde door Petrus, als hij de verlamde man bij de schone poort geneest, dat als Israël zich zou bekeren, nu vat ik die geschiedenis samen, dan zal het jullie net zo vergaan als die verlamde man, dan zal je de poort van het koninkrijk binnenwandelen en juichen en springen en jubelen. Allemaal uit het Oude Testament al voorzegd hoor, dat het zou gebeuren. Maar dat gebeurde niet. En bij de steniging van Stefanus is zijn het de leidslieden van het Joodse volk, die echt officieel, zou je kunnen zeggen, afstand doen van de opgewekte Christus. Van de gekroonde, die met heerlijkheid en eer gekroond is, want Stefanus betekent kroon. Stefanus is daar een beeld van de opgewekte Christus. Hij wordt gestenigd door de leidslieden. En daar komt Saulus, dan nog Saulus, op de voorgrond. Tenminste, die komt daar achter de coulissen vandaan, zou je kunnen zeggen. En in Handelingen 9 vinden we dan ook de geschiedenis van de roeping van Saulus. Toen nog steeds Saulus. Een paar hoofdstukken verder, in Handelingen 13, daar staat de Jood, Elimas, maar als je dat gewoon weglaat, de Jood tijdelijk verblind door Paulus. Maar dit beschrijft dus al de situatie van onze huidige tijd, waarin het evangelie van Paulus klinkt. Wordt niet meer aan Israël gepredikt, als jullie je bekeren, dan zal de Messias terugkomen. Dat gaat wel gebeuren, maar in deze tussentijd heeft God een verborgen plan en roept hij een ecclesia, een gemeente uit, het lichaam van Christus. En dat wordt geïllustreerd in die geschiedenis van de Jood Elimas, die tijdelijk verblind wordt door Paulus. Als je dat interessant vindt, ik heb daar toen ik hier het over Handelingen 1 had en 2 weken later over Galaten 1 had en 2 weken later over Galaten 2, heb ik op Urk gesproken over deze geschiedenis. Want dit is dus ook zo'n geschiedenis die de bediening van Paulus illustreert. Paulus, evangelie, tot de natiën, voor de natiën, en Israël wordt verblind. En Israël wordt niet alleen met blindheid geslagen. Zij worden dus ook voorgesteld als dood. En daar is Eutyches in deze geschiedenis een beeld van. Zij zouden vallen. Het zijn allemaal woorden die Paulus gebruikt in Romeinen 9 tot 11. We gaan het straks vanzelf zien. Maar Israël wordt bijvoorbeeld in Ezekiel 37, het hoofdstuk van het dal van de dorre doodsbeenderen, voorgesteld als in het graf. Nou, dan deze nog even. Die schipbreuk van Paulus. Paulus was aan boord van een schip. Dat schip leidt schipbreuk. En het schip gaat ten onder in de zee. En dit is een uitbeelding van Israël. Dat schipbreuk zou leiden. En ten onder zou gaan in de volkerenzee. Want de zee is altijd een beeld van de volkeren. Dat vinden we al in. Dat vinden we in ieder geval in Openbaring, wordt het letterlijk gezegd. Hè, wat de wateren die gij gezien hebt zijn volkeren, natiën en tongen. Nou, en dan wordt dan uiteindelijk die uitspraak gedaan: redding van God is naar de natiën gezonden. Nou, en een van deze geschiedenissen is dus de val, de dodelijke val van Eutyches tijdens de toespraak van Paulus. En het illustreert dan ook. Het is een beeld van de bediening van Paulus. En dat zullen we dan als vanzelf ook wel gaan zien. Dus we gaan gewoon die versen die ik zojuist heb gelezen even vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel doornemen. En ik ben niet zo dat ik een geschiedenis doorlees en aan het eind de typologische samenvatting geef. Ik doe dat gewoon lopende weg, hè, als we de versen bespreken. En aan het eind geef ik nog even een overzicht voor degene die ja, die even weggedommeld waren of even niet bij waren. Ja, dat kan gebeuren, het is warm. Dus, Handelingen 20, vers 6. En wij varen uit van Filippi. Ja, dat is wel leuk, want Lucas is de schrijver van het boek Handelingen. En elke keer als hij het over wij heeft, dan gaat het dus over Lucas en Paulus. In ieder geval is hij daar dan bij, hè, Lucas. Lucas de arts. Die is hier dus bij. En dat is na de dagen van de ongezuurde broden. En ik zou hier veel meer over kunnen vertellen, ga ik niet doen. Maar in Leviticus 23 vinden we een aantal hoogtijden, zeven hoogtijden waarin 14 Nisan wordt aangeduid als het Pesach. En dat vind je in Leviticus 23, vers 5. En toen, dat is de dag dat het paaslam werd geslacht. De dag dat het lam werd geslacht. Dat is in Leviticus 23 ingesteld voor Israël, voor het Joodse volk. En honderden jaren later werd op die dag het ware paaslam geslacht, namelijk Christus. Dus dit zijn niet alleen zomaar feesten of hoogtijden. Het zijn ook nog eens profetieën, voorzeggingen. Vanaf 15 Nisan begint dan het feest van de ongezuurde broden. Jens, misschien kan je een beetje... Er zitten ook nog mensen die wel gaan willen luisteren. Dus. Oh. Ja, ik vind niet erg als je af en toe wilt zeggen, maar het is nu echt continu. Dus even niet doen. Ja. Na de dagen van de ongezuurde broden, dus het is een feest van ongezuurde broden, dat duurde 7 dagen. Dat vind je dus ook in Leviticus 23, bij die hoogtijden. En kwamen in 5 dagen bij hen in Troas, waar wij 7 dagen doorbrachten. Hoeveel is 5 plus 7? Weet iemand dat?
12.
Dat is 12. Deze geschiedenis, dat zei ik dus al, zulke dingen staan er niet voor niks. Hè. In de schrift staat niets voor niets. Maar als je 5 en 7 optelt, krijg je 12. En deze geschiedenis heeft alles met de 12 te maken, hè, met Israël. Ik zou nog wat over die 5 en die 7 kunnen zeggen. Dat laat ik dan maar even. Op die 7 komen we trouwens ook nog wel even terug. Dus dat komt dan nog. Maar we zijn hier in Troas. Ik weet niet of jullie het plaatje heel goed kunnen zien. Maar dit is dan de 3e zendingsreis van Paulus. Hij heeft er 3, sommigen zeggen 4. Hè. Die laatste reis ging hij naar Rome. Was hij een gevangene. Kun je afvragen of dat een zendingsreis was. Hij bracht daar uiteindelijk wel het evangelie in Rome, dus waarom niet? Maar hij ging van Filippi naar Troas, dat stukje. En Troas kennen we trouwens nogal, dat in de geschiedschrijving ook bekend als Troje. Het paard van Troje, weet je wel. Dus heeft alles met de overwinning te maken, zullen we zeggen. Maar ze kwamen in 5 dagen bij hen. Nou, wie zijn dan hen? Dat zijn deze mannen, die vind je in vers 4. En ze brachten daar 7 dagen door. En op de eerste dag van de week. Ja, dat is een... ik heb erachter gezet NBG en tussen haakjes de H van herziene en SV, Statenvertaling. Dus de NBG, de Statenvertaling, en de herziene Statenvertaling, die hebben hier op de eerste dag van de week. Maar als je meekijkt in de interlineair hieronder, dan staat het er echt iets anders. Ik geloof wel dat het een eerste dag van de week was. Maar letterlijk staat er de dag 1 van de sabbatten. Dus er staat een meervoud. Sabbat, niet sabbat, maar sabbatten. En dat is een technische term. En als ik dit helemaal uit zou moeten leggen en zou moeten onderbouwen, dan kwamen we aan niets anders meer toe deze ochtend. Dus ik ga het jullie gewoon doorgeven hoe ik dit mag zien. En dan hebben we het er misschien later nog wel eens over hoe dat tot stand is gekomen. Want dit is ook weer onderdeel van die hoogtijden van Jahwe. Geparafraseerd is het op dag 1 van de sabbatentelling. Het volk Israël, het Joodse volk, kreeg hoogtijden van Jahwe. Ik zei al 14 Nisan en dat feest van ongezuurde broden wat daarna volgde. En op zeker moment moesten zij de eerstelingen van de oogst, van de gerstenoogst, bij de priester brengen. En die dag was de dag van de eerstelingsgaaf. En die dag, vanaf die dag van de eerstelingsgaaf, die is daags na de sabbat, staat er, moesten er 7 sabbatten geteld worden. En dan de dag erna was de 50ste, en dat is Pinksteren, en dat is dan de 4e hoogtij in het boek in Leviticus 23. Nou, ik begrijp dat als je hier nog nooit van gehoord hebt, dat je denkt van, oké, het zal wel. Parkeer het maar even. Maar wat is er nou zo bijzonder aan die dag van de eerstelingsschoof? Die dag van de eerstelingsschoof, daarin werden dus de eerstelingen van de gerstenoog bij de priester gebracht. En die priester die bewoog ze voor het aangezicht van God. Bewegen is een uitbeelding van leven. En de dag van de eerstelingsschoof was de dag waarop ook weer honderden jaren later Jezus opstond, opgewekt werd uit de doden. Dus het is de dag van de opstanding. Dus deze dag is een eerste dag de week, want de omertelling, de sabbatentelling, zo heet die, de omertelling, die begon daags na de sabbat, maar het was de dag van de eerstelingsschoof. Dus deze geschiedenis vindt plaats op de dag van de eerstelingsschoof, de dag waarop later Christus Jezus zou opstaan uit de dood. Dus dat is een hele bijzondere, nou ja, een hele bijzondere dag, dat is een understatement. Dat is, ook dit is weer een profetie van de meest bijzondere dag in de geschiedenis van deze wereld, de opstandingsdag. Waarop alles veranderde, de dood werd overwonnen als garantie dat de dood ooit volledig teniet zal worden gedaan. Dus die Eutyches, ja, die viel uit het venster en die was dood. Maar daar zit nogal een vervolg aan en dat hebben we natuurlijk ook net gelezen. Nou, ze kwamen dus bijeen op dag 1 van de sabbatten. Hè, op de eerste dag van de sabbatentelling, van de omertelling. En op de dag 1 van de sabbatten, toen wij samen gekomen waren om brood te breken. En brood breken in de Bijbel is een synoniem voor maaltijd houden. Dat zeg ik er maar bij, want in de kerkelijke traditie denkt men als eerste aan een ritueel. Wat men dan het heilig avondmaal noemt. Maar broodbreken, dat was een maaltijd. Dat stond gewoon voor het houden van een maaltijd bij elkaar. Ik heb twee voorbeelden gegeven, ik zou er veel meer kunnen noemen. Maar een maaltijd houden is altijd een uitbeelding van gemeenschap. Hè? Ik heb hier trouwens ook wel eens gesproken over die maaltijd die de Korintiërs houden. Die vierden geen heilig avondmaal. Die hielden een maaltijd met elkaar. En omdat er allerlei misstanden waren onder die maaltijd, noemt Paulus dat als voorbeeld. Maar hij zegt ook, van ja, jullie hebben een maaltijd, de een is dronken, de ander heeft niks. Maar die maaltijd is juist een uitbeelding van gemeenschap. Want je eet allemaal van datzelfde brood. En dat beeldt gemeenschap uit. En je drinkt uit diezelfde beker, van dezelfde wijn. Dus maaltijd is een uitbeelding van gemeenschap. Dus zij waren bijeengekomen op de opstandingsdag. En ja, daar was gemeenschap tot stand gekomen in. En dat is een uitbeelding van de gemeenschap, de eenheid die er is in Christus. En nou ja, dit zijn de geschriftgedeelten waar Paulus het over die maaltijd heeft in de eerste Korinthebrief. En Paulus argumenteerde daar met hem. Dus op die dag waren ze bijeen en Paulus argumenteerde. Dat is al dit woord dat herkennen wij nogal een beetje in het Grieks, het Griekse woord dia, nou ik ga het niet zeggen, maar het heeft met een dialoog te maken. Dus Paulus hield daar een dialoog, de MBG zegt hij hield een toespraak. Maar het woord is dus dialoog, dus ze zal ook, hij zal vragen gekregen hebben en opmerkingen, daar ging hij op in. En dit woord vinden we nogal eens in Handelingen, want Paulus was niet slechts een man van toespraken. Hij ging de discussie wel aan, want hij had wel echt iets te melden. 10 keer vinden we het in Handelingen. Meestal als Paulus in de synagoge komt. Daar riep dat natuurlijk ook wel wat weerstand op, zoals je daar ook bij leest. Maar deze geschiedenis spreekt van de tijd dat het woord van Paulus klinkt. En dat is de tijd waarin wij leven. En wij leven, wij hebben gemeenschap op basis van de opstanding van Christus. En dat wordt hier dus, als je het mij vraagt, uitgebeeld. Ja, dan gaan we verder. En omdat hij op het punt stond de volgende morgen te vertrekken, verlengde hij het woord tot aan middernacht. Nou, daar kan ik natuurlijk grapjes over gaan maken nu, maar dat zullen we niet doen. Maar kijk, Paulus die had dus echt wel wat te melden, hè? Die had wel wat te vertellen. En hij zou de volgende morgen vertrekken. Dus de volgende morgen is Paulus daar niet meer. En hier spreekt Paulus dus, en illustratief, symbolisch spreekt het van de tijd waarin het woord van Paulus klinkt, de tijd waarin wij leven dus. En hij verlengde dat woord tot aan middernacht. En ook de nacht spreekt van onze tijd, spreekt van de tijd waarin wij leven. Paulus zegt bijvoorbeeld in Romeinen 13, de nacht vordert en de dag nadert of de dag is genaderd. Het is de tijd waarin de wereld in duisternis is. Satan wordt bijvoorbeeld ook de god van deze aion genoemd, maar ook de macht van deze duisternis. Duisternis heeft ook weer met onwetendheid te maken, zoals licht met openbaring en weten en het woord van God te maken heeft. Zullen we straks ook nog zien. Maar de nacht is de periode die voorafgaat aan de dag van Yahweh, de dag van de Heer. En de dag van de Heer is de tijd die gaat volgen op onze tijd, waarin de dag zal aanbreken. En de profeten spreken daar bijvoorbeeld over als dat voor Israël de zon van gerechtigheid zal opgaan. Nou, als de zon opkomt, dan begint de dag. Daarom wordt dat ook de dag des Heren, de dag van Yahweh genoemd. De openbaring van Jezus Christus. Ja, we hebben een boek dat zo heet. Maar daar in dat boek wordt dus beschreven dat Christus, die nu verborgen is in de hemel, geopenbaard zal worden. Hij zal verschijnen, onthuld worden. Nou, deze geschiedenis spreekt over de nacht. En als de morgen aanbreekt, als de dag aanbreekt, is Paulus dan ook weer vertrokken. Dat zullen we straks zien. Maar het is nacht, maar toch waren er aanzienlijk veel fakkels. Dus het is nacht, maar het licht schijnt. Want waar het woord van Paulus klinkt, daar in de wereld is het duister, maar waar het woord van Paulus klinkt, daar is licht. En ja, moet ik uitleggen dat dat licht een type is van het woord van God? Ik denk het niet, hè. Ik vind altijd, dat is een beetje, dit is een hele bekende tekst natuurlijk. Hier komen zowel de fakkels, hè, dat is in het Grieks lampada's. Maar uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad, zegt Psalm 119. En daar wordt het woord dus vergeleken met een lamp en een licht. Maar ik zou talloze schriftgedeelten kunnen noemen waar dat ook gebeurt. En in dat vertrek waar ze waren, we zullen straks zien wat voor vertrek dat is, daar was dus heel veel licht, want er waren aanzienlijk veel fakkels. En die fakkels toentertijd, kijk, wij drukken op de knop en dan gaat het licht aan. Maar toen werden die lampen, die fakkels, die werden gevoed met olie. En ook olie, hè, olijfolie, die van de olijfboom, is een type van Gods geest, dus ook van zijn woord. Het heeft een helende werking. Het is voeding voor lichtdragers. Enzovoorts, enzovoorts. Dus op alle manieren spreekt dit van het woord van God. Dat klinkt in de tijd waarin Paulus woord maatgevend is. Onze tijd. Paulus zegt ook in Efeze 1, hij bidt, ik val hier midden in de zin, maar zijn gebed is dat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, aan jullie een geest van wijsheid en een onthulling geeft in besef van hem. Dus Paulus bidt voor zijn lezers, voor de Efeziërs en over hun hoofden voor ons ook, dat ze een geest van wijsheid en onthulling of openbaring zullen ontvangen in besef van hem, want hij is de verborgen Christus. En om te zien wie hij is, heb je dus een geest van wijsheid en onthulling nodig. Die bedekking moet er vanaf, want hij is de verborgene. Namelijk verlichte ogen van jullie hart. Dus wij zouden verlichte ogen van het hart hebben. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar we weten wat hij daarmee bedoelt. Dat we werkelijk gaan zien wie hij is. Daar spreekt licht van. Van zijn woord. En Paulus is degene die de verborgen, de opgewekte Christus bekend maakt. Waar doet hij dat in deze geschiedenis? Nou, dat doet hij in het bovenvertrek waar wij waren verzameld, zegt Lucas. En het bovenvertrek, andere vertalingen die gebruiken woorden die wij denk ik wat beter kennen. De bovenzaal in de MBG en de opperzaal in de Statenvertaling. Maar het is dus een vertrek erg boven, hè? Dus op een hoge plaats. Dus Paulus spreekt vanaf op een hoge plaats. Staat trouwens een paar versen verder dat het de derde verdieping is. Dat is ook wel leuk, want de drie heeft alles met de opstanding te maken. Hè? De dag van de eerstelingsschoof was ook een derde dag. Want de Heer Jezus was 3 dagen en 3 nachten in de dood. En op de derde dag stond hij op. Dus ook de drie heeft natuurlijk alles met de opstanding te maken. Paulus was ook nog eens opgetrokken geweest tot in de derde hemel. Waar hij deze dingen had gehoord die hij in zijn brieven bekend maakt. Maar wij hebben in Christus een hoge bestemming. Want ons leven is met Christus verborgen in God. Ons leven is dus daar, hè? Op de derde verdieping, zeg maar. In de bovenzaal. Want die bovenzaal is gewoon een uitbeelding van de hemel. En de hemelse positie waarin wij ons ook bevinden in Christus. We zijn gezegend, zegt Efeze 1 vers 3. Leuk, dat is toeval natuurlijk, maar dat is leuk. Wij zijn gezegend wij zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel. Of we zijn gezegend met elke geestelijke zegen in de hemel, in Christus. Dus die zegeningen die we hebben ontvangen, die zijn geestelijk, die zijn hemels. We zijn dus, ons leven is met Christus verborgen in God. En we zijn dus ook, zegt Efeze ook, samen met Christus gezet in de hemel. We hebben deel aan alles, maar we zijn met hem begraven, gestorven, opgewekt en zelfs gezet in de hemel. En Paulus zegt in Colossenzen 3 dat zijn verborgen positie, daar delen wij nu in. Maar als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen wij met hem geopenbaard worden of verschijnen. In heerlijkheid. Maar nu is dat dus, hè, in een duistere wereld. Daar schijnt licht, maar alleen daar waar Paulus spreekt. Nou, dat is dus in de bovenbetrekking. Dat is een type, een illustratie van de hoge plaats, de hoge bestemming die wij hebben in Christus. Ja, en dan komen we bij de man, een zekere jonge man genaamd Eutychus. En ik zag net al iemand naar het scherm kijken van, Eutychus, wat is dat dan voor naam? Nou, die kom je niet zo heel vaak tegen natuurlijk. Maar het betekent zoiets als gelukkig of fortuinlijk. Dat ui, je moet volgens mij ui zeggen, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Maar dat ui, dat kennen we wel. Van euangelion, evangelie, goed bericht. Of de naam Eunice. Dat was, ik dacht, de moeder van Timotheus. Toch? Ja? Nou, ik denk dat weten jullie wel. Maar. Nou, voor Eunice was de moeder van Timotheus. En ui is een samenvoeging van ui, goed, en nies. Dat betekent overwinning. We weten van het schoenenmerk Nike. Dat is ook Grieks. Dus, en tige, dat betekent zoiets als geluk. Dus goed geluk. Het heeft ook nog, las ik ergens, met het lot te maken. Dus hem die een goed lot toevalt. Hè, die een goed lot heeft, of de fortuinlijke. Maar deze Eutychus is een beeld van Israël. En hoezo dan? Wat is het goede lot dat Israël is toegevallen? Nou, zegt Paulus, wat is dan het voorrecht van de Jood of wat is het nut van de besnijdenis? Hij zegt op twee manieren hetzelfde. Nou, dit veel in elk opzicht, want dit in de eerste plaats dit, dat aan hen de woorden van God werden toevertrouwd. Dat is dus de bevoorrechte, uitverkoren positie van Israël. En Paulus zegt dan, dit is Romeinen 3, maar in Romeinen 9 zegt hij, want zij zijn Israëlieten, van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden, de wetgeving, de dienst en de beloften. Van hen zijn de vaders en uit hen is de Christus naar het vlees. Dus allemaal voorrechten die dat volk ten deel waren gevallen. Dus nou, daar waren zij fortuinlijk in. Hun was een goed lot toegevallen. Maar deze Eutychus, daar lezen we dan ook van dat hij zat bij het raam. En een raam, dat spreekt van uitzicht. Een raam of een venster, uitzicht, maar ook overzicht, vooral als je op de derde verdieping zit. Hè. Overigens, bij ons is een raam een stuk glas, maar daar, dat zag je op het plaatje, op mijn eerste plaatje, zeg maar, op de titelpagina. Er was gewoon een gat in de muur, hè. Want hij zat, letterlijk staat er nog, hij zat op het raam. Maar bij ons kan je niet zo goed op het raam zitten. Dus hij zat op het raam. Dat betekent gewoon dat hij in het venster zat. Zo zouden wij dat denk ik zeggen. Maar dat was gewoon een gat in de muur. En zo'n raam of een venster, dat spreekt van overzicht, van uitzicht. In de ark bijvoorbeeld was ook een raam. Maar venster moet ik dan zeggen. Maar zo'n venster is ook een grens tussen binnen en buiten. Ook bij de ark was dat zo. Hè? Daar werd een oordeel over deze aarde gebracht. Maar vanuit het venster werd op een gegeven moment... een nieuwe aarde was het niet. Het was nog steeds dezelfde, maar wel vernieuwd. Maar natuurlijk als uitbeelding van. Maar er werd een duif op een zeker moment ook losgelaten uit dat venster. Nou, heeft natuurlijk ook allemaal betekenis. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar ook in deze geschiedenis is het venster een uitbeelding ook van... het is een grens tussen binnen en buiten. En ik zei net al heel kort in de inleiding, want het had veel uitgebreider gekund, dat Israëls positie is in Handelingen. Zijn ze nou binnen of buiten? Ging het koninkrijk nu wel aanvangen of niet? Ging hij nu wel alles herstellen waarvan de profeten gesproken hadden of niet? Heer, herstelt u in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Waren ze nou binnen of buiten? Nou, hier zat Uitiges binnen. In het venster met uitzicht op het koninkrijk. Dus dat beeldt het uit. Hij zat in het venster, uitzicht op het koninkrijk. Zoals, ik haalde die geschiedenis net aan, de verlamde man bij de schone poort. Hij lag daar bij die poort, maar hij kon niet naar binnen. Want hij was verlamd. Als uitbeelding van de ingang, de poort van het koninkrijk. Waardoor Israël niet naar binnen kon, want ze waren... Nou ja, maakt niet uit wat je bent. Dat vinden we allemaal in de evangelie. Verlamd, blind, een dorre hand, doofstom. Allemaal uitbeeldingen van Israël. Maar hier gaat het over het boek Handelingen. En daarom zit die Uitiges als uitbeelding van Israël dus op de grens van binnen en buiten. Nou, wat gebeurt er dan? Hij wordt door een diepe slaap overmand. En waar spreekt dat dan van? Ja, ook dat spreekt van Israël. Als jullie later, op een later moment, moet je die hoofdstukken Romeinen 9, 10 en 11 eens doorlezen. Daar geeft Paulus antwoord op, ja, hoe zit het dan met Israël? Want hij heeft de hoofdstukken daarvoor uiteengezet dat de redding inderdaad naar de natie is gegaan. Maar hoe zit het dan met Israël? Nou, dan zegt hij bijvoorbeeld... Wat dan? Wat Israël zoekt, dat verkreeg zij niet. Zoals er geschreven staat, en dan haalt hij de profetie aan uit de Hebreeuwse Bijbel. God geeft aan hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen tot op de dag van vandaag. Ik denk dat ik toen ik het over die Elimas die verblind werd in het boek, ik weet het hoofdstuk even niet uit mijn hoofd, ook zo'n geschiedenis uit Handelingen, dat ik ook dit vers heb aangehaald. Want hier zijn twee dingen. Israël zou een geest van diepe slaap ontvangen en ogen om niet te zien. Dus ze zouden verblind worden en in slaap vallen. En die slaap is natuurlijk een uitbeelding van het ontslapen. Want Israël wordt later voorgesteld als in het graf. En dat gebeurt ook met deze Uitiges. Hij valt in slaap in het venster. En terwijl Paulus verder argumenteerde, viel hij door de slaap overmand van de derde verdieping naar beneden. En hij werd dood opgepakt. Ja, hoe dat dan gegaan is, staat er verder niet bij, want ze zullen nogal geschrokken zijn dat hij uit het raam viel en hij wordt dood opgepakt. Dus ze zijn gaan kijken, dat is wel duidelijk. Maar er wordt verder niks over gezegd, er wordt gewoon gezegd, ja, hij is dood. Hij valt en hij is dood. Als uitbeelding van Israël dat uitzicht had op het koninkrijk, maar in het boek Handelingen wordt langzaam maar zeker duidelijk dat voor hen het licht uitgaat. Ze worden terzijde gesteld, ze vallen in slaap. Ze komen in het graf terecht, verdwijnen. Ze zijn dus kort daarna ook verstrooid onder de natieën, ondergegaan in de Volkerenzee. En deze Uitiges beeldt dat uit. En dat is niet voor niets, want Paulus zegt in Romeinen 11 dat Israëls misstap, Israëls struikeling, of Israëls val, zeggen sommige vertalingen, redding voor de natieën is en rijkdom voor de wereld. Dus dat Israël valt, dat Israël misstap struikelt, dat is redding voor de natie. Want daardoor ging het evangelie van redding naar de natie. En Nou ja, dit heb ik al gezegd. Israël bevindt zich dus nu in het graf. En daar is de dode Uitiges die uit het venster valt. Het koninkrijk zou niet aanbreken. Het koninkrijk zou niet worden opgericht over Israël. En hij zou uit het raam vallen. Dood. En hoe loopt dat dan af? Nou, Paulus gaat wel even kijken. Dat lezen we dan nog wel. Paulus ging naar beneden. Ik weet niet wat ik vorige keer gezegd heb hier over Paulus, maar ook de naam Paulus staat model voor die onderbreking in Gods handelen. En dan bedoel ik de onderbreking in Gods handelen met Israël. Israël zou terzijde worden gesteld en redding zou dan naar natie gaan. En dan zegt Paulus, dat is ook weer Romeinen 11, dat die verblinding van Israël zal duren totdat de volheid van de natie zal binnengegaan zijn. Daar valt heel veel over te zeggen, maar in ieder geval zal Gods plan onder de natie ook tot volheid komen. En wanneer dat gecompleteerd is, dan zal God dus de draad weer oppakken met Israël. Dat is wat Paulus daar zegt. Maar Paulus zijn naam staat dus model voor die pauze in Gods handelen. De stam van de naam Paulus is dezelfde stam als het Griekse woord pauze. Dat pauzeren of ophouden betekent. Dus ook Paulus zijn naam, hij kreeg niet voor niets een andere naam. Hij heette Saulus, maar er werd later Paulus. Als uitbeelding van die pauze, die onderbreking in Gods handelen, die hij onder de natie bekend ging maken. Ja, daar staat er nog, hij viel op hem en hij omhelsde hem. Waarom zou hij dat nou gedaan hebben? Ik denk, nou, die Uitiges is een beeld van Israël. En we lezen ook in Romeinen 9... dat Paulus erg begaan was met zijn broeders, zijn verwanten naar het vlees. Hij zegt, het is mij een zeer grote droefheid voor mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees, enzovoorts. Dus Paulus was ook bedroefd over de positie van het volk Israël, dat ze ongelovig waren als volk. En hij zegt dan ook in Romeinen 11 ook weer dat het de heerlijkheid van zijn bediening was, de kerst op de taart voor hem, om enigen uit dat volk te redden, enigen te behouden. Dus het volk als volk zou op dat moment niet tot geloof komen, niet bekeren, maar enkelen zouden tot geloof komen en die behoren dus ook tot dat lichaam van Christus wat uitgeroepen wordt uit alle naties. Paulus zegt dan, hij zei, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. Ja, wat betekent dat? Ik denk dat het gewoon betekent van, maak je niet druk, hij zal leven. Hij was dood, maar toch zegt Paulus, er is ziel in hem, zijn ziel is in hem. En ik denk ook dat het uitbeeld dat Paulus weliswaar degene is die de val van Israël bekend maakt, maar ook het herstel. Paulus spreekt namelijk in zijn brieven zowel van de val van Israël als het herstel. En dat zal ik straks ook nog laten zien. Nou, wat doet Paulus nou? Hij zegt zijn ziel is in hem. Maar op dat moment herleeft hij niet Uitiges. We hebben net gelezen dat dat wel gaat gebeuren. Maar wat doet Paulus? Hij gaat naar boven. Dus hij gaat terug naar die bovenzaal. Hij brak het brood en hij at. Als voortzetting van de gemeenschap. En hij converseert, dat is een ander woord dan het argumenteren, nog een aanzienlijke tijd tot aan het ochtendgloren. En zo vertrok hij. Dus ook weer typologisch, want we hebben die typologische bril op, hè. Wat illustreert dit? Nou, na de val van Israël, dus nadat Uitiges valt en dood is, wat gebeurt er? Paulus vervolgt zijn bediening. En wat doet Paulus? Hij spreekt totdat de dag aanbreekt. En nogmaals, typologisch, illustratief, symbolisch, is dat een uitbeelding van onze tijd, waarin Paulus spreekt totdat de dag aanbreekt. Welke dag? Nou, de dag des Heren, de dag van Jehovah. De dag van Christus. Het heeft vele namen. En het zijn niet helemaal synoniemen. Het belicht soms een ander aspect. Maar het gaat allemaal over de toekomst, waarin God, na dat aanbreken van de morgen, ook de draad weer op gaat pakken met Israël. En ik zei net iets over die zeven. Paulus was daar 7 dagen. Wat gebeurt er op de 7e dag? Nou, Paulus vertrekt voor de 7e dag. En de 7e dag spreekt, ook als je het mij vraagt, van de zevende dag van 1000 jaar. Namelijk, de zevende dag is de Sabbat, hè? De zevende dag is de Sabbat. Het is vandaag zondag, dus de eerste dag der week. Maar de zevende dag is de Sabbat. En dat is een uitbeelding, de Sabbat, die dag, is een uitbeelding van die grote dag, die grote Sabbat die nog moet komen. Namelijk waarin het volk Israël haar rust zal vinden. Dan zal het werkelijk een rustdag zijn voor het volk Israël, na al dat werken en zwoegen. Maar dat is een dag van 1000 jaar. Want God heeft zijn heilsgeschiedenis ingedeeld in dagen van 1000 jaar. Dus wanneer de zevende dag, na 6000 jaar, wanneer de zevende dag aanbreekt, de zevende dag van 1000 jaar, dan zal het koninkrijk in Israël opgericht worden. En tot die tijd, zo ongeveer, is dat woord van Paulus maatgevend. Dus Paulus ging weer naar boven, brak het brood, at en hij converseert nog tot aan het ochtendgloren. En zo vertrok hij. Want als de morgen aanbreekt, dan wordt Israël hersteld en wordt het koninkrijk gevestigd. En dan is Paulus ook al vertrokken. Wij ook trouwens. Ja, wat men de volheid van de natiën, waar Paulus over spreekt in Romeinen 11, dat Israël zal hersteld worden, maar eerst zal de volheid van de natie ingaan. Ja, dat is gewoon een ander woord voor de wegrukking, als je het mij vraagt. Dan zullen de natiën tot volheid gekomen zijn. God verzamelt zich een volk nu uit alle natiën. En als dat compleet is, het is het lichaam van Christus, dus wordt het samengevoegd met haar hoofd. Als het compleet is. En dan gaan we hem tegemoet in de lucht, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 4. En dan gaat God de draad oppakken met Israël. Want dan is dat plan van Paulus, het onder de natie, is dan compleet tot volheid gekomen. En dan bij het ochtendgloren, als de nieuwe dag aanbreekt, de dag des Heren, dan zal Israël hersteld worden en wordt het koninkrijk gevestigd. Eerst over Israël en dan over alle volkeren. En dan staat er ook, zij leidden de jongen levend weg en zij werden bovenmate bemoedigd. Dus pas na het vertrek van Paulus herleeft Eutyches. Ook typologisch, als Paulus, de bediening van Paulus beëindigd is en de volheid van de natie is binnengegaan, dan zal Israël hersteld worden. En dat wordt in deze geschiedenis uitgebeeld. En Paulus zegt daarover, als nou hun verwerping van Israël, hè? Dus Israël heeft de Messias verworpen, als nu hun verwerping de verzoening van de wereld is. Dat is wat Paulus verkondigde. Wat zal dan de aanneming anders zijn dan leven uit de doden? Namelijk als Israël een bekeerd volk zou zijn, hersteld volk, dan zal het koninkrijk via Israël wereldwijd gevestigd worden. Over alle volken, over deze hele wereld. Dus Paulus zegt, ja, als zo'n verwerping al de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming dan anders zijn dan leven uit de doden? En daarom staat er ook, zij werden bovenmate bemoedigd. Want dat is natuurlijk een geweldige boodschap. Alles komt goed. Met Eutyches, met de Ecclesia en met alle mensen. En ja, dat is geweldig, omdat te mogen weten en dat in zo'n geschiedenis ook geïllustreerd te vinden. Voor mij is typologie, laat ik daarmee afsluiten voordat ik de betekenis nog even op een rijtje zet. Voor mij is typologie, die illustraties in Gods woord, is echt zijn handtekening. Van dat de dingen die we gewoon geleerd vinden, gewoon in Paulus zijn brieven, ook geïllustreerd worden. Dat we die in allerlei plaatjes terugvinden. Dat God de geschiedenis zo naar zijn hand heeft gezet, dat die dingen ook illustreren wat hij via de apostel Paulus bekend maakt. Ik vind dat echt geweldig. En dat is natuurlijk niet alleen bij Paulus, want we hadden het vorige keer ook over David bijvoorbeeld. En dat is heel de schrift door. Heel de schrift door vind je Gods handtekening van, kijk eens, ik ben degene die aan het begin en het einde van de geschiedenis staat. En alles is dan ook in zijn hand. Nou, dat zou ik eigenlijk aan me moeten zeggen, maar ik wil toch die typologische betekenis nog even op een rijtje zetten. En ze gewoon even, en dat doe ik snel. Dus Paulus, de apostel van de natie, spreekt namens de opgewekte Christus in deze tijd, door wie Gods verborgen plan in de tegenwoordige tijd wordt bekendgemaakt. De bovenzaal spreekt van de hemelse positie waar Paulus zijn woord klinkt. De vele lampen beelden het licht uit van het woord van God. dat tijdens Paulus zijn bediening rijkelijk schijnt, hè, want er waren aanzienlijk veel lichten. De nacht is een beeld van de boze Aion, Uitychus van Israël. Geluk hebben wijst op zijn naam dus, op de bevoorrechte positie van het volk, maar ook van haar herstel in de toekomst. Dat had ik er net eigenlijk nog bij moeten zeggen, maar bij deze dan. Het venster spreekt van het uitzicht, de belofte die Israël had gekregen en het koninkrijk. De diepe slaap beeldt de geestelijke verblinding van Israël uit. Zijn val uit het venster is een uitbeelding van Israëls val, een tijdelijke verwerping. Dat hij dood wordt opgenomen laat zien dat Israël als volk ja, in de dood ook wordt voorgesteld. Hè? Ezechiël 37 als in het graf. Paulus' woorden, zijn ziel is in hem, spreken van het niet definitief zijn van de val en dood van Israël. Maar dat, het een, dat Israël hersteld zal worden. En Paulus spreekt door tot de volgende morgen. En dat beeld uit dat Israëls tezijdenstelling, Israëls tezijdenstelling, het evangelie onder de natie blijft klinken. Hè? Hij spreekt door. En het aanbreken van de dag spreekt van de komst van een nieuwe tijd, de vestiging en openbaring van het koninkrijk. En dat Uitychus levend wordt weggebracht is dan ook een uitbeelding van het toekomstige herstel van Israël. En leven uit de doden noemt Paulus dat. En daardoor worden de aanwezigen met grote bemoediging bemoedigd. Nou, daar wil ik het voor deze ochtend bij laten. En dan zet ik hier een punt. Amen.